Hallo allemaal, welkom bij de OBA-podcast Amsterdam, een stad vol verhalen. Wij zitten hier bij de OBA bij het Oosterdok. Mijn naam is Kirsten Livingston, ik zit hier met Suzanne van Amsterdam. Wij gaan vandaag in gesprek met Pierre Valkering. Pierre Valkering is een priester die werkzaam was in Amsterdam. En een aantal jaar geleden is hij in het nieuws gekomen omdat er opschudding was, omdat hij een boek had gepubliceerd waarin hij vertelde over zijn leven. Dat hij homoseksueel was en nog andere verhalen daarbij. Wij gaan vandaag hem interviewen en we gaan wat vragen stellen over religie in Amsterdam, geschiedenis van religie en hoe religie nu de stad is. En toen bent u in Amsterdam gaan studeren.
Ja.
U hebt hier theologie gestudeerd.
Theologie.
Hoe was dat om theologie te studeren in een toch wel stad die bekend stond als een soort van vrijgevochten?
Ik vond het van meet af aan een heerlijke stad, die mij ongelooflijk trok. En het was echt, vanouds was het al, hè? Mijn stad,
ja.
Onze stad. Hè? Dus de stad was voor ons gezin altijd Amsterdam. De familie van moederszijde heet ook van Amsterdam, ja. Waar ik erg trots op ben. Die factor religie, godsdienst, geloof, katholicisme, die ik dan ook sterk in mij had. Nou ja, aan de oppervlakte was daar misschien niet heel veel van te merken, behalve dan die kerkgebouwen, die er toen nog meer waren dan nu, want intussen zijn er best wel veel afgebroken. Dat heb ik voor een stuk ook meegemaakt. Maar goed, die kerken waren er dan toch maar. En die getuigden natuurlijk ook van de geschiedenis. Van de diepe wortels die het christelijk geloof, om het daar even nog toe te beperken, ook in deze stad heeft. Het was toen, in mijn middelbare schooltijd moet ik zeggen, het was een openbare school, was ik echt denk ik een van de weinigen die naar de kerk ging. Dat ben ik op een gegeven. Ons gezin was eigenlijk al behoorlijk geseculariseerd. Dus dat was de sfeer van die jaren. Ja, dus de mensen wisten niet meer goed wat ze met dat geloven met die kerk aan moesten en lieten het maar lopen. Zo ging het eigenlijk. En ja, zolang ik mij kan herinneren, wij gingen niet elke zondag naar de kerk. Als kleinkind had ik er een hekel aan, als peuter, zeg maar. Dus dat was voor onze ouders natuurlijk ook niet bevorderlijk. Hè? Dat stimuleerde de kerkgang ook niet. En nou ja, later verliep dat gewoon een beetje. Dus het was altijd per oprisping. Soms kreeg mijn moeder, het was altijd mijn moeder die het initiatief nam, soms kreeg zij het op de heupen. Kreeg ze last misschien van schuldgevoel of had ze een religieuze inspiratie? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal het er nog eens vragen. Ze is inmiddels 85. Dan moesten we ter kerke. En dat was altijd met tegenzin, als onder protest. Wij gingen als gezin nooit graag ter kerke. Maar ik op een gegeven moment heb in mijn eentje die draad weer opgepakt, zaterdagavond. Ik voelde me daartoe geroepen. Had zo zijn oorzaken en achtergronden. Ik kwam op dat religieuze spoor terecht, dat godsdienstige spoor. Daar is die studiekeuze ook uit voortgevloeid. En ik kwam dan hier in Amsterdam terecht, dat inderdaad in die jaren zeker heel lauw was, gemiddeld. Hè? Dus religieus, godsdienstig, qua praktiseren van het christelijke, zeker ook het katholieke geloof. Dat waren echt maar eilandjes, hè? Van kerken waar men dan nog wel naartoe ging. Waar het nog een beetje liep en een beetje bloeide. Maar goed, ik studeerde theologie. Ik kwam te wonen in een leefgroep van theologiestudenten. En wij zaten in een huis waar ook andersoortige studenten nog zaten. Maar wij hadden een soort verband met elkaar. En ja, daar werd dat religieuze, godsdienstige, gelovige vuurtje ook een beetje brandend gehouden. Zo woensdagavond hadden wij altijd een gebedsdienst. Dat begon om 10:00 s'avonds. Dat duurde een half uur. Daarna gingen we drinken. En je moest dan op tourbeurt moest je ook zeg maar voor de inhoud zorgen. Hè? Dus we hadden zo van die godsdienstige liederen en zo. En psalmen die we zongen. Altijd maar eentje van elke soort. Een lied en een psalm. Dat wil zeggen een openingslied, een psalm en een slotlied, denk ik. En het Onze Vader. Dus, en verder heel vrij. Vrij gebed. Iedereen die voor iets of iemand wilde bidden, die kon dat gewoon doen. En er was ook altijd een bijbellezing. En ja, je moest daar dan een verhaaltje over houden. Nou, dat was geen geringe opgave. Daar zat je uren op te blokken. Althans, ik wel. Maar goed, was natuurlijk een goede training ook voor later. Ja, dus ja.
En had u dan ook
eigenlijk... Het was toch een milieu waarin dat sterk speelde, ja. Eigenlijk.
Ja, en ja, je zit dan best wel in een gesloten ding. Maar had u dan ook veel contacten buiten de kerk of buiten de studie genoten om?
Ja, zeker. Ja, ja, ik had ook allerlei vrienden buiten die sfeer, ja. Ja. Ja.
En hebt u wel het gevoel, want ik kan wel voorstellen dat het soms moeilijk is als je in een soort, ja, om je toch heel erg aan het geloof vast te houden, als je toch zeker in zo'n grote stad waar alles net helemaal nieuw en hot en happening is, om dan daarbij te blijven. En hielp het dan, denkt u, juist dat je in die gemeenschap woonde met andere theologiestudenten? Of heeft u het er nooit moeilijk mee gehad?
Ja, goed, je had natuurlijk wel de ervaring. Wat voor mij zo belangrijk is en wat mij zo boeit en waar ik mee bezig ben, waar ik op studeer. Ja, heel veel mensen hebben daar totaal geen boodschap aan. Die zijn met hele andere dingen bezig. Dat wil zeggen, die waren met dingen bezig waar ik misschien ook wel mee bezig was. Met uitgaan en zo en naar de film en naar het toneel, weet ik het allemaal. Maar... Ja, niet. He, dus dat godsdienstige, dat gelovige als een blinde vlek. Als een witte vlek. Dus dat, ja, dat, daar sta je natuurlijk wel bij stil. He, dus destijds was de sfeer al, jongen, waar begin je aan? He, dat heeft helemaal geen toekomst. Dat is voorbij. Mm-hmm. Maar ik denk van de andere kant, ja, ik ben nog van de generatie. Ik ben geboren in 1960. Ja, die nog best heel diepgaand gelovig en kerkelijk gesocialiseerd is geworden. Dus ik zat op een katholieke lagere scholen waren er toen nog in overvloed. En ja, daar werd ook aan het geloof gedaan. Dus op school kwam er een priester die ging over de Bijbel vertellen. En we hadden allerlei projectjes waarin het daar ook om ging. En ja, bij mij sloeg dat aan. Ja, we hadden thuis een kerststal en ik heb ook geleerd te bidden en zo. Dus dat zat er bij mij duidelijk heel erg in. Maar ik denk, ja, ook mijn leeftijdgenoten, mijn generatiegenoten. Daar heeft dat op een bepaalde manier ook voor. Die waren daar nadrukkelijk mee in aanraking gekomen. En daar was het misschien wel weggezakt. Maar ergens op de bodems van al die zielen, ja, lag het wel. Hè? En ja, ik denk dat je die gelovige, religieuze, godsdienstige factor niet moet onderschatten. Want die gaat natuurlijk wel diep terug in de tijd. Hè? Dus de hele geschiedenis van dit land en dit werelddeel zijn erdoor getekend. Speelt nog altijd een rol, denk ik. En ja, het gaat ook in de Bijbel en in de godsdienstige tradities gaat het wel om de diepste en oudste intuïties van het menselijk bestaan. Hè? Dat gaat terug op oeroude tijden. Hè? weet niet of jullie weten wat de allereerste regel van de Bijbel is.
Nee.
Nee, weten jullie dat niet? Zelfs als geschiedenisstudenten niet. Dus het eerste Bijbelboek is het boek Genesis. Dat is een Grieks woord. En dat betekent wording. Hè? Dus de genezen, de oorsprong van alles. De Hebreeuwse naam van dat Bijbelboek is Bereshit. In het begin. En dat zijn precies ook de eerste woorden van de Hebreeuwse Bijbel, die ook onze Bijbel is, van de christenen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En alles was woest en ledig en de geest van God zweefde over de wateren. Ja, het zijn majestueuze woorden vol mysterie en vol leven, denk ik. Het gaat over de oorsprong van het leven. En natuurlijk hebben wij intussen ook een heel ander verhaal over de oorsprong van het leven. Het zogenaamd wetenschappelijke verhaal. Dat mij ook enorm boeit. En dat voor mij ook helemaal niet in tegenspraak is met het Bijbelse verhaal. Want ook in het Bijbelverhaal zie je een soort evolutie. Hè? Op dag 1 gebeurde dit, op dag 2 en 3 enzovoort, tot 7 dagen. Ja, dat moet je natuurlijk allemaal symbolisch zien. Hè? Het is een, de religieuze taal is het beste, denk ik, te vergelijken met dichterlijke taal. Hè? Het is allemaal heel poëtisch. Het is en vol verbeelding ook. Het zijn, dus de Bijbelverhalen, zeker de oudste, zeker die van het begin, dus de eerste 10 hoofdstukken van Genesis, spreken over een soort voortijd, voor het begin van de geschiedenis eigenlijk, over een oertijd. En die verhalen zijn eigenlijk antwoorden van die allereerste Hebreeuwse mensen, in deze wereld stonden, die allerlei vragen opriep. En in die verhalen hebben zij als het ware hun antwoord uitgedrukt. En dat ik geloof dat die antwoorden en die verhalen vooral nog altijd heel waardevol zijn. Die kunnen ook voor ons als prachtige spiegels werken. Die ons kunnen helpen om onszelf beter te begrijpen. Mm. En te weten waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. En wat vooral wat de betekenis is van ons menselijk bestaan.
Ja.
Daar helpen de Bijbelverhalen
bij. En denkt u dan ook dat, want dat is natuurlijk hoe u de Bijbel leest. En heeft u het gevoel dat dat soms misschien in contrast staat tot bijvoorbeeld hoe andere priesters het uiten of hoe het vanuit de Rooms-Katholieke Kerk soms het verhaal wordt verteld. Want ik ben wel eens bij een mis van u geweest natuurlijk. En dat merkte ik altijd al dat het veel vrijer was en veel meer inderdaad op de poëtische manier. Ik ben ook wel bij kerkdiensten geweest waarbij het veel letterlijker het verhaal werd verteld. En meer in de zin van, dit is wat er gebeurd is. En zoals het in de Bijbel staat, zo moet je het ook letterlijk lezen. Ik heb wel het gevoel dat u daar anders in bent in ieder geval dan andere wellicht priesters.
Ja, dat weet ik niet. Zeg maar, hoe moet ik het zeggen? Er zijn natuurlijk ook best religieuze figuren. Hè? Laat ik het even heel breed nemen. Ja, dus christenen, maar ook niet-christenen. Die het met elkaar niet goed kunnen rijmen. Mm-hmm. Hè? Dus die niet in staat zijn om het een bij het ander in het licht van het ander te verstaan. Dus die de Bijbelverhaal en die het verhaal dat de wetenschap ons vertelt niet bij elkaar kunnen brengen. Die daar, voor wie dat als het ware afgescheiden werelden zijn. Daar hoor ik niet bij. En wat Genesis betreft, wat, 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 de evolutie betreft, het evolutieverhaal. Dat zijn nooit katholieken die het daar moeilijk hebben. Dat zijn altijd protestanten, want die zijn geneigd om de Bijbel heel erg letterlijk te nemen. En katholieken hebben dat minder. Nee, notabene is de oerknal, hè, dus dat die hypothese, hè, over het begin van de evolutie, is van een priester afkomstig. Hè. Een priester heeft dat bedacht. Die heeft als eerste die hypothese geformuleerd. Lemaître. Georges Lemaître. Een Vlaamse priester. Een Belgische priester. Ik geloof, het was een Waal. Ja.
Ja, en heeft u ook heel erg gemerkt hoe het religieuze leven in Amsterdam in de afgelopen tientallen jaren is veranderd? Is het veranderd? Ik las ergens dat het inderdaad in ieder geval heel erg is verminderd. Hoeveel mensen er naar de kerk gaan. Heeft u dat ook zelf zo ervaren? Of ziet u dat anders?
Kijk, ik ben... Mijn pastorale carrière, tussen aanhalingstekens, is begonnen in de binnenstad van Amsterdam. Ik was verbonden aan het Houten Huis. Dat was een kerkelijk centrum destijds. En de kapel, de Rooms-Katholieke kapel op het Begijnhof. Zeer eerbiedwaardige plek, die Begijnhofkapel. Want ja, daar wordt de traditie van het mirakel van Amsterdam bewaard. Hè. En dat... gaat terug naar 1345. Hè? Dus dat is indrukwekkend. Hè? Als zodanig al. Jaarlijks hebben we hier in de stad de stille omgang.
Is er zelf ook aan mee?
Onlangs is die weer geweest. Ik heb daar vaak aan meegedaan, ja. Ja, en voor mij is dat iets belangrijks. Ja. Maar goed, daar zie je al... Dat moet geschiedenisstudenten aanspreken... Dus dat je in die traditie staat, die soms heel sterk en krachtig en stralend en ook machtig is geweest. Maar vervolgens is er ook is het ook geslonken en is het als het ware kleiner geworden, zwakker. Maar ja, het is een soort organisme. Hè? Dus dat is natuurlijk de beweging van de tijden. Hè? Dus het is als een ademhaling. Hè? Je hebt het met de buik, hè? Dus inademen, dan krimpt de buik. En uitademen, dan zet hij weer op. En zo is het. Zo heb je ook in de geschiedenis die pendelbeweging. Hè? Dus soms worden dingen groot, soms worden ze kleiner. En dat geldt bij uitstek ook voor de religie. Dus dat je vraag was hoe ik heb beleefd. Nou ja, mijn vertrekspositie is dus geweest. Ja, dus het Nederlandse katholicisme van de jaren 60, dat was heel vrij en blij. Dat was vol zonneschijn en bloemen en vrolijkheid. En een hele optimistische tijd. Hè, dus, dus de mensen, de kerk kreeg een nieuwe kleur, kreeg nieuwe vitaliteit. Enorme boom hebben we doorgemaakt in die tijd, wat dat betreft. Heel veel enthousiasme. Nadien is dat ineengeschrompeld en kleiner geworden dus. We hebben het intussen toch al maar volgehouden. Hè? Tot in 2025 toe. Wie had dat toen kunnen denken? En ja, men zegt dat de belangstelling voor geloof en kerk inmiddels ook bij jongere mensen weer groeit. Misschien is dat zo.
Ja, en wellicht misschien ook in een andere vorm dan. Ik bedoel, de vorm heeft natuurlijk altijd heel erg gedifferentieerd waarin geloofd werd en het geloof wordt doorgezet. Toch?
Ja. Nou ja, ik ben dan katholiek. Ik sta in die katholieke traditie, in de katholieke kerk. En ja, dat is mijn vorm, hè, waarin ik mij thuis voel. En waar ik ook in geloof, in de zin van, hè, dus in de toekomst daarvan, dat dat nog altijd heel relevant en levengevend kan zijn voor mensen. En ook daarvoor geldt, denk ik, nou ja, we hebben het tot op heden volgehouden. En dat zal zeker ook blijven. En ik, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat wij ook weer een periode van groei en bloei kunnen gaan meemaken. Dat sluit ik helemaal niet uit. Want ja, iedereen zit natuurlijk toch nog met die eeuwige vragen van ja, we zijn hier. Hè? Maar waar is het allemaal goed voor? En wat is de goede manier van leven? Hè? Hoe word ik een gelukkig mens? En hoe geven we onze samenleving zo goed mogelijk vorm? Ik denk dat in dat verband ja, religie heel belangrijk kan zijn. En ook het katholicisme. Ook het christelijk geloof.
Ja, ik denk al helemaal aan een stad als Amsterdam die altijd heel erg bekend stond, ook om religieuze vrijheid, waar mensen dingen mochten geloven die ze zelf
zeker
wilden.
Amsterdam
dat hier,
staat vanouds bekend als vrijplaats.
Ja, precies. Ja.
Ja, dus ja, wij kunnen daar als katholieken over meepraten, want ja. Op een gegeven moment is dan het protestantisme heersend geworden. Hè? Op het koorhek in de oude kerk staat heel fier geschreven. Hier werd het misbruik afgeschaft in het jaar 70-8. In 1578 was dat. Toen werd het katholicisme, de openbare beleving daarvan, eigenlijk verboden. En toen begon voor ons de periode van de schuilkerken. Onze Lieve Heer op Zolder herinnert daar nog aan. Hè? Dus in het geheim, min of meer, kwamen de katholieken dan nog wel bij elkaar. Maar je mocht het aan de buitenkant niet zien dat het een kerk was. Het was een gedoogconstructie, noemen we dat tegenwoordig. Wat was je vraag?
Gewoon dat ik inderdaad over met kijken naar de toekomst van de religieusheid, bijvoorbeeld in Amsterdam, dat Amsterdam is wel bekend als een plek waar veel verschillende dingen mochten.
Precies.
Ook op gebied van religie. Dat het misschien inderdaad ook mooi is om nu plaats te maken naar misschien een andere vorm van religiositeit. Of dat het weer een soort van meer openheid. Dat het weer,
ik heb daar een prachtig voorbeeld van. Dus bij wet is heel lang verboden geweest het houden van processies boven de grote rivieren. Okay. En dat is op een gegeven moment is dat afgeschaft, dat verbod. En toen hebben wij in 2004, zijn wij begonnen vanuit mijn parochie destijds, de Vredesparochie, Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede, om weer een processie te houden. Dat hebben we vele jaren gedaan. Met ons prachtige Mariabeeld. Dan zijn we echt door de wijk getrokken, samen met Afrikaanse geloofsgenoten. Een zeer welkome aanvulling. Dus die mannen zijn sterk, jong. En die konden dat beeld, dat heel zwaar is, ook heel goed dragen. Maar goed, daar werd om gevochten. Ook door oudere mensen, om dat mee te mogen dragen. Ja, dus daarin hebben we toch, moet ik zeggen, destijds heel sterk weer beleefd de vitaliteit van onze traditie. We moeten af gaan ronden, geloof ik, hè?
Laatste vraag dan? Ja, hoe is je relatie tot het instituut, dus met het instituut rondom het geloof, heen veranderd? En hoe sta je er nu in? Want er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd.
Ja, omdat ik 6 jaar terug, vanwege de publicatie van mijn autobiografisch boek, ontkleed niet naakt staan. Hoe vindt een Roomse priester zijn weg? Dat heeft destijds nogal veel stof doen opwaaien. Daar was een hele heftige reactie vanuit de kerkleiding. Meteen de volgende dag geschorst. En die situatie duurt nu al 6 jaar. Ik heb mij over het instituut, waartoe ik behoor, dat van de Rooms-Katholieke Kerk, ja, nooit enige illusie gemaakt. Dan heb ik altijd een heel nuchter en reëel beeld, denk ik, van gehad. Ja, dat instituut heeft natuurlijk zijn stijlheid en zijn stijfheid en zijn ja, rigiditeit ook. Nou ja, het zal wel ergens goed voor zijn, neem ik aan. Hè? We hebben daar mee te maken. Je moet daarmee dealen. Hè? Tegelijkertijd heb ik in de afgelopen 6 jaar... en nog altijd merk ik dat, heb ik gemerkt en merk ik nog altijd... dat ja, mijn medegelovigen en ook mijn collega's... die verstaan mij heel goed. Mm-hmm. Die begrijpen heel goed... ja, wat mij bezielt en ja, hè, waarom ik dat boek geschreven heb. En hè, dus waar dat over gaat. Hoe ik daarin ook gewoon opkom, hè, voor mensen. Dus ja, ik ben daar heel rustig bij gebleven, moet ik zeggen. Ook bij die institutionele reactie. Ja.
Maar u mocht dan bijvoorbeeld niet mee... als ik me goed herinner, op de boot met Pride. Ja, vindt ja, dat, u dat dan niet?
Dat was al voor de.
Ja,
dat was al voor de schorsing. Dat was in 2016. En toen heb ik in die zomer een boek aangeboden aan Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein. Ja, een verzameling preken van mijn kleine grote leermeester, noem ik hem altijd, Pater van Kilstonk, die hier in Amsterdam decennia lang studentenpastor was. Heel bekend als zodanig. Een prachtige man. Dus, en die heeft in de tijd dat de AIDS-crisis woedde, talloze veel mensen bijgestaan, ja, die stierven. Hè? Dus die effecten van die ziekte waren aanvankelijk verschrikkelijk. Hè? De mensen werden binnen de kortste keren echt op een afschuwelijke manier ziek. En ze vielen als bladeren van de bomen. Hè? We kunnen ons dat nu niet meer goed voorstellen, maar zo was het. Hè? En ja, hij heeft zich in die tijd de benen uit het lijf gelopen om zwaar zieke en stervende mensen bij te staan. En na hun dood, bij hun uitvaart, heeft hij dan vaak het woord gevoerd. Ik heb in 2012 een 30-tal van die toespraken die hij in zulke omstandigheden gehouden heeft gebundeld. Onder de titel Dag Jongen van Licht. Toespraken bij het afscheid van homoseksuele mannen. Dat was de ondertitel. En dat boek is in 2016 in Italiaanse vertaling verschenen. Addio ragazzo di luce. Is de Italiaanse titel. En ik heb het eerste exemplaar van dat boek, met op de kaft een regenboog, aan Paus Franciscus zelf aan mogen bieden. En ik heb ook even een minuutje of 4 met de Heilige Vader mogen spreken. Wat een fantastische ervaring was. Mm-hmm. En inderdaad, net wat je zegt, heel kort daarop, dat kwam ook in het nieuws dat ik dat had gedaan. En toen ben ik vervolgens gevraagd om mee te varen in de kanaalparade op de World Religion Boat. Dus met representanten, hè, van allerlei religieuze stromingen. Er was ook een imam bij.
Maar vindt u het dan niet moeilijk dat er voor dat dan geen plek is binnen het instituut van de kerk?
Ja, daar heeft de Roomse kerk het ongelooflijk moeilijk mee. Ja, ja, dat is echt een achilleshiel van en voor de Roomse kerk. Homoseksualiteit, ja. Ik denk, omdat heel veel priesters, pastores, bisschoppen, kardinalen, ja, die weten heel goed waar het om gaat. Hè? Dus zeg maar vanuit hun eigen levensgeschiedenis. Hè? Dus die zijn misschien zelf wel homo, hè? Maar verdringen het, willen dat niet weten. Hè? Dus dat komt gewoon heel veel voor. Dus ja, vandaar dat...
Maar zou u...
Dat een heel moeilijk thema is. Ja, en ik stel dat aan de orde. Ja, dat wordt mij niet in dank afgenomen.
Mm-hmm. Nou, volgens mij...
Ik had toen gevraagd. Ik was daarvoor gevraagd. Ik had ja gezegd. En toen hoorde ik een interview van onze huidige bisschop Jan Hendricks. destijds, van een paar jaar daarvoor, met Rob Oudkerk, hè, de oud-wethouder. En die werd ook in het kader van de Kanaalparade ondervraagd. Nou, en dat interview viel mij eigenlijk alles mee. Dus onze huidige bisschop kwam in dat interview eigenlijk verrassend positief uit de hoek. Dus ik dacht, nou, ik trek gewoon de stoute schoenen aan. Ik vraag of hij ook mee wil varen op die World Religion Boat in het kader van de Kanaalparade. Nou, geen denken aan.
Nee.
Bezwaar. En ik mocht dan ook niet meevaren.
Ja.
Het werd me verboden. Ik heb me daaraan gehouden. Ja, ik heb het ook niet gedaan. Ik vond het niet leuk. Ik vond het ook jammer. Maar nou ja, weet je. Ik moest daar nu eenmaal naar luisteren. Ja, ik was gehoorzaam. Ja, wat men van mij eiste. Hè?
Tja.
En dat heb ik gedaan. Ja.
Dus wij moeten afronden. Ja, heel erg bedankt.
Graag gedaan, was gezellig.
Ja, zeker.
Een leuk anekdotisch gesprek.